Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 133, alle drie de versen, 133 vers 1. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat, zonen, van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Tweede vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 133, de versen 1, 2 en 3. En nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit het zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is uit 1 Petrus 2. De versen 1 tot en met 12. We noemen nu 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 12 als schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 89, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus 2, te beginnen bij het begin van dat hoofdstuk. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen, in de dag der bezoeking. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond bij ons nadenken over de Heidelberger Catechismus, het uitgangspunt nemen in het tekstwoord uit 1 Petrus 2, het 9e vers. 1 Petrus 2 vers 9, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En op dat woord en ook andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs uit zondag 12 waar wij aan toegekomen zijn. Vanavond zal het gaan over de 32e vraag en het antwoord daarop. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar luidt de vraag van onze Heidelberger: maar waarom wordt gij een christen genaamd? En dan luidt het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn deze avond samengekomen om na te denken over de naam Christen. En u weet u of wij die naam met recht dragen. Want er is een algemene zin waarin heel veel dingen christelijk genoemd kunnen worden. Er is ook een algemene zin waarin wij mensen die tot de kerk behoren christenen genoemd worden. Maar in de diepste zin van dat woord zijn alleen zij christenen die u door een waar geloof zijn ingeplant en de zalving van de Christus deelachtig zijn. En wie dat zijn, is u alleen volmaakt bekend. Wij kunnen dat soms zo zien in de levens van sommigen, maar wij zijn feilbare mensen. Wij zijn ook mensen die het hart van een ander niet kennen. We kennen zelfs ons eigen hart maar zeer ten dele. Maar u weet het volmaakt. En nu bidden we van u, Heere, wil u geven dat wanneer vanavond in de prediking van uw woord toch ook een toetssteen wordt aangelegd, waaraan wij kunnen herkennen of wij ware christenen zijn. Dat dat woord zo gezegend mag worden dat wij het in ons hart voor uw aangezicht mogen weten waar wij staan, geestelijk gesproken. En dat het ook zo mag zijn dat dat ons of uit mag drijven, opdat wij de genade mogen zoeken om christen te worden. Want u weet het, Heere, hoe ernstig het is wanneer wij nog onbekeerd zijn, of nog voor eigen rekening leven, of op wat vermeende gronden ons levenshuis bouwen. Maar wanneer wij oprecht christen mogen zijn in uw ogen, Heere, laat het dan zo mogen zijn dat we in die genade ook mogen toenemen. Meer en meer gegrond en gefundeerd mogen worden in dat heilswerk van de Heere Jezus Christus. En hem mogen leren kennen en ook zijn beeld vertonen. Want daarna herkennen we de christenen ten diepste. Dat ze het beeld van de gezalfde vertonen. Zijn voetstappen drukken, geestelijk gesproken op hem gaan lijken. Heere, wil zo het woord van vanavond gebruiken, opdat de dingen die ontvouwd worden en overdacht worden duidelijk mogen zijn. Wil u ons de genade geven bij het bedienen van uw woord om het woord op de juiste wijze te ontvouwen. Bewaar ons voor eigen gedachten. Bewaar ons ook voor eigen opvattingen. En geef dat we niets anders mogen doen dan het woord van u uitdragen en vertolken en doorgeven. En wil er met uw geest zo in meekomen dat het zijn kracht mag doen in ons leven, ontdekkend en ontgrondend, maar ook bemoedigend en vertroostend. Heere, wil u geven dat wanneer het vanavond over die toetsstenen gaat, dat ook mensen die van verre staan worden aangesproken. Want onze belijdenis legt hoge maatstaven aan. Maatstaven waar misschien de kleinen in de genade en de bestredenen onder de ware christenen, en die zijn er onder ons ook, niet bij kunnen vanavond. Ze zullen misschien zeggen, wanneer het zo is, een levend dankoffer de Heere offeren. Dan kijken ze alleen maar naar hun tekort en dan zien ze wat een afstand er is. Heere, wil u geven dat dat aan de ene kant niet mag ontmoedigen, zodat ze in de vertwijfeling terecht zouden komen. Maar aan de andere kant, dat het hun toch aan mag vuren om te staan naar meerdere vastheid en meerdere kennis en meerdere liefde en meerdere hoop. Want het is niet genoeg, Heere, als we altijd maar in die eerste beginselen blijven steken. Dat is ook niet tot eer van u. En dat is niet nuttig en niet goed voor het innerlijke leven. Wil u ons laten zien, Heere, wanneer het daarop vastzit, dat we altijd nog te veel bij onszelf zoeken en te veel steunen op wat gevoelens, dat het zichtbaar mag worden en duidelijk mag worden, dat het gaat om het zoeken van de zaligheid niet in onszelf, ook niet in onze bevindingen, maar buiten onszelf in die gezalfde koning, Jezus Christus. O, wil dan ook uw kinderen uitdrijven uit zichzelf om het heil meer en meer in de grote profeet en priester en koning te zoeken. Breek dan alles maar af, Heere, wat het doorgaan van uw werk in de weg zou staan. En wil u daartoe ook de prediking van uw woord gebruiken. Wil u uw volk vertroosten. Niet met een troost zodat ze zich alleen maar goed gevoelen, maar met die echte bijbelse geestelijke troost, waar hun harten gericht worden op uw eer. En waarop ze niet zichzelf bewonderen, want dat is geen troost. Maar u bewonderen, dat is de troost. In al uw deugden, in al uw werken, in de grootheid en dienenswaardigheid van wie gij zijt, o drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wil u, Heere, vanavond met een ieder van ons zijn, u weet wie we zijn, u weet ook met welke verschillende gedachten en houdingen en innerlijke vragen we in de kerk zijn gekomen. U weet ook of er zijn die met een biddend hart hier hun plaats hebben ingenomen. Heren, wanneer het zo is, wil u dan het ootmoedig smeekgebed niet beschamen. En wanneer er zijn die alleen maar uit gewoonte kwamen of omdat het nu eenmaal zo hoort, zou u het willen veranderen, Heren, dat er een levend verlangen onder de prediking en onder het zingen en onder de dienst geboren mag worden om de dingen die vanuit uw woord ontvouwd worden ook persoonlijk te leren. Wil u zijn met alle kerkelijke arbeid. Deze morgen is afgekondigd dat er weer opnieuw tallen gesteld zijn voor ouderling en diaken. Deze morgen is ook afgekondigd dat, zo u het geeft, het beroepingswerk zal gaan beginnen. Heren, we bidden om uw zegen over dat alles. En laten deze dingen ook een plaats mogen hebben in onze gebeden. Wil u de kerkenraad gedenken? Wil u de gemeente gedenken in al deze dingen? En wil u ze leiden in het rechte spoor van uw woord? Wil u zijn met de kerken, Heren? Wil u het geheel van de kerken zegenen? Waar vanmiddag of misschien op dit moment of straks vanavond uw woord ontvouwd zal worden, laat het woord in alle zuiverheid en gebondenheid aan de schriften uitgedragen worden. En wil u geven, Heren, dat uw woord zijn kracht mag doen, ook in onze kerken. En wil u bij alle dingen die verdriet doen en die verbrokkeling geven en verdeeldheid geven, ons samenbinden en ons ook verootmoedigen voor u, opdat we het daar mogen zoeken waar het alleen te vinden is, namelijk bij u. Wil u ook de kerken in ons goede vaderland gedenken, bij alle verbrokkeling, bij alle oneigenlijke dingen die de kerken zo in hun greep houden, zeker in deze dagen. Wil u geven dat we het allernoodzakelijkste niet mogen vergeten. Heren, wil u geven dat er een opleving mag komen, een geestelijk ontwaken, Een wederkeer tot u, de levende God. En dat bidden we voor onze eigen kerken, maar ook daarbuiten. Wil u daartoe de dienst van allen die uw knechten mogen zijn gebruiken. Wil u hen die uw knechten zijn in naam, maar niet omdat u van hen af weet. Bekeren. Wil u hen die een dwaalleer verkondigen tot inkeer brengen. Wil u hen die zichzelf bedoelen, leren aan zichzelf te sterven. En maak, Heere, uw knechten tot bruikbare instrumenten. Die er ook iets van leren wat ieder waar christen nodig heeft. Om zichzelf als een offer te offeren in de dienst van u. Zegen alle arbeid namens de kerk. Denk aan onze theologische universiteit en alle die daar werken mogen. Wil u het werk van de zending, van de evangelisatie en van de evangelieverkondiging onder Israël gedenken. Laat uw woord komen op deze donkere wereld. Verbroken, verscheurd, geteisterd door allerlei vormen van geweld en criminaliteit. Geteisterd door rampen, aardschokken, stormvloeden. Heren, dat we in deze dingen uw voetstappen mogen horen. En dat het ons niet alleen een bewogen hart mag geven met degenen die geteisterd worden door oorlogsgeweld en andere vormen van ellende. Die het moeilijk hebben omdat ze van huis en haard verdreven zijn door de rampen die deze wereld treffen. Maar dat we bovenal mogen smeken uw koninkrijk komen daar, ver weg, maar ook onder ons. En leer ons, Heren, te leven. En te sterven in de diepe zin van het woord als christenen. O werk daartoe grote Christus, eeuwig licht onder ons. Zegen de bediening van dit uw woord. We vragen het uit genade. In de vergiffenis van al onze zonden en schulden om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 116, de versen 5, 7 en 9. Thank you. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het 7e vers, gelijk een duif. Door het zilverwit en het goud wat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Dat is het 7e van Psalm 68. Geliefde gemeente, wanneer wij vanavond nadenken over de naam Christen, dan denkt u wellicht bij uzelf, dat is eigenlijk toch een erenaam, niet? En u hebt gelijk. Toch is die naam niet altijd een erenaam geweest. In de oudste geschiedenis stond die naam bij de omstanders veel meer bekend als een naam van schande. U weet misschien, staat in het boek Handelingen in hoofdstuk 11, dat in Antiochië de christenen voor het eerst zo genoemd werden, Christianoi, christenen. Natuurlijk naar de naam van Christus, volgelingen van Christus. Maar ze werden in Syrië en in dat hele Romeinse Rijk, waar ze zo langzamerhand na die tijd bekend werden, met argus ogen bekeken. Weer zo'n nieuwe godsdienst. Weer zo'n groep, zo'n secte uit het Joodse volk. En vooral toen die christenen zich langzamerhand ook naar het westen van het Romeinse Rijk verspreidden en in de stad Rome bekend werden, werd die naam christenen, Christianoi, in het Latijn een klein beetje veranderd. De I, de eerste I, werd een E, Christianoi, Christiani. En Christus en Christianus, dat is de naam voor een slaaf. Dat slavenvolk. En in een van de oudste woorden die in de geschiedschrijving van het Romeinse Rijk staan opgetekend, waar de christenen genoemd worden, dat is een van de beroemdste boeken van de beroemdste geschiedschrijver van het Romeinse Rijk, Tacitus. Daar wordt verteld, en dat is waarschijnlijk de eerste keer dat christenen in zulke heidense annalen voorkomen, hoe keizer Nero, die zichzelf in zijn waanzin zag als een zeer begaafd kunstenaar, u weet wel, tegenwoordig heb je ook van die mensen die zijn zo creatief, weet je wel, en die komen dan met hun eigen talenten aandragen. Nou, keizer Nero was er ook een van dat slag. Die dacht dat hij een geweldige dichter was. Dat hij onsterfelijke gedichten kon maken waar de hele wereld op zat te wachten. Keizer Nero wilde een gedicht maken op een brandende stad. En deze idioot, want een ander woord is er niet voor, liet dus de stad Rome in brand steken om inspiratie op te doen. En vanuit zijn buitenwoning keek hij naar de stad die in vlammen opging. Maar die houten huisjes, het vuur greep om zich heen en de halve stad werd platgebrand. En duizenden van zijn onderdanen kwamen om. En de massa's liepen te hoop. Want er was wel een klein gerucht zo in Rome dat deze dwaze keizer weer iets gedaan had. En hij wist dat wanneer hij niet snel ingreep, dat de woedende menigte zijn paleis zou bestormen. En toen is hij op het terras gekomen en heeft gezegd, de christenen hebben het gedaan. En toen zijn de vervolgingen in de wereld gekomen. En de christenen zijn gearresteerd. En Tacitus beschrijft het in zijn koele taal, dat toen een paar dagen later een groot tuinfeest gehouden werd in het paleis in de stad, keizer Nero de eerste christenen uit het oude Rome gewikkeld heeft in pek en ze opgehangen heeft aan staken in zijn tuin, tot verlichting van de wijndrinkende menigte in zijn tuinfeest. Nou, dat is de manier waarop de naam Christen voor het eerst bekend geraakt is in de West-Europese geschiedenis. Niet als een erenaam, maar als een schandnaam. En toch is het een erenaam. Maar u moet maar niet vergeten dat die erenaam Christen altijd iets van die schande met zich meedraagt. We zullen dat vanavond ook horen. Daar is in die naam Christen nog iets van de rook van de vervolgingen en van de as van de schande zichtbaar en hoorbaar. En zo willen we samen vanavond bij stilstaan. De naam Christen. Dat betekent in de eerste plaats dat hij profeet is. In de tweede plaats dat hij priester is. En in de derde plaats dat hij koning is. De naam Christen. Dat betekent in de eerste plaats dat hij of zij profeet is. In de tweede plaats priester. En in de derde plaats koning. Eigenlijk opmerkelijk dat op deze plaats de catechismus de naam Christen ter sprake brengt. Want u weet het, we zijn in de catechismus bezig om de 12 artikelen van het geloof te behandelen. En dan schenkt de catechismus aan elk van de woorden die in de 12 artikelen voorkomen nauwgezette aandacht. God de Vader en in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere. En die volgorde wordt meestal ook niet onderbroken. Maar hier gebeurt het toch. Want als de naam Jezus besproken is en die wordt behandeld in de vorige zondag. En in het begin van deze 12e zondag de naam Christus aan de orde geweest is. Dan onderbreekt eigenlijk onze Heidelberger even het patroon. En voordat ze overgaan tot de namen Gods enige geboren Zoon en onze Heere, last de onderwijzer, de Heidelberger, nog even een vraag in over Christen. Waarom onderbreekt hij die volgorde eigenlijk? Ja, het is toch ook weer niet zo wonderlijk. Die volgorde wordt daarom onderbroken omdat de naam Christus en Christen ten nauwste samenhangen. Je kan het misschien zo zeggen. Christus is de bruidegom van zijn kerk. En nu hij een kerk uit de wereld, verlost van de zonde. Nu wil hij die bruidskerk van hem met zijn naam noemen. Net zoals bij het huwelijk naar oude gewoonte de vrouw de naam van de man draagt. Zo geeft Christus de bruidegom zijn naam aan zijn bruidskerk. Kijk, en dat is natuurlijk meteen al de diepste zin waarom die naam Christen een erenaam is. Zij is de naam van Christus. Daaraan is u ontleend. En daarom heeft ze zulke hoge waarde. Dat blijkt ook als hier in dit stukje uit de Heidelberger die naam wordt uitgelegd. Waarom wordt gij een Christen genaamd? Zo wordt de vraag aan ons voorgehouden. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo aan zijner zalving deelachtig ben. Eenvoudig gezegd, de naam Christus betekent dat ik door het geloof in Christus en in zijn zalving deel. Ik heb deel aan zijn zalving. We hebben het de vorige week gezien dat Christus gezalfd is. Dat is van eeuwigheid af al gebeurd. De doop in de Jordaan is daar het zichtbare bewijs van. Het sacrament van, zou je bijna zeggen. Maar in de eeuwigheid is Christus al gezalfd tot profeet, priester en koning. Kijk, en zoals het nu is, wanneer iemand gezalfd wordt, denkt u maar aan de zalving van David of aan de zalving van Elisa de profeet, dat een hele kruik of een hele hoorn met olie over het hoofd van zo iemand wordt uitgegoten, dan drupt die olie niet alleen over de lokken en over het hoofd en over het gezicht van degene die gezalfd wordt, maar ook over zijn kleren. We hebben daar zojuist van gezongen in Psalm 133. Als Aaron de priester gezalfd wordt, dan valt die zalfolie niet alleen op zijn hoofd, maar ook zijn baard en zijn kleren. Tot aan de zomen van zijn kleed toe dringt die zalfolie door. En dat is nu een prachtig beeld, want Christus is gezalfd. Hij is het hoofd van zijn kerk. Maar de zalfolie die drupt op het hoofd van de kerk Jezus Christus, die vloeit ook af op zijn lichaam, op de gelovigen, op de kinderen van God. Dat bedoelt onze catechismus te zeggen. En dan voelt u meteen wel aan dat het woord christen in zijn eigenlijke Bijbelse zin dus betekent een oprecht christen, een waar christen. Want het staat hier met klem in de eerste regels van het antwoord. Een christen is iemand die door het geloof deelt in Christus en in de zalving van Christus. Ja, daar moeten we met klem op wijzen, want het is natuurlijk wel zo dat de naam christen heel erg wijd geworden is. Een heleboel rek zit daarin. Het is als elastiek, zou je bijna zeggen. Gelukkig is het vandaag niet zo erg meer. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat bijna alles ook nog wel eens een keer christelijk genoemd kon worden. Je had christelijke verenigingen zus en christelijke verenigingen zo en christelijke bonden zus en christelijke bonden zo. Nou, begrijpt u me goed. Op zichzelf is daar niets verkeerds mee. En wij dienen ook, wanneer wij allerlei organisatievormen zoeken in het maatschappelijke leven, voor de principes van het christelijke geloof uit te komen. Maar we moeten er wel op letten, en dat is wel eens te weinig gebeurd, dat we met al dat soort gebruik van de naam christen en christelijk de inhoud van het woord niet ontzaggelijk onder spanning gaan zetten en op een geweldige manier uit gaan rekken. Want als je iets christelijk noemt en als je iemand christen noemt, dan moet het wel inhoud hebben. Dan geldt ook voor christelijke verenigingen, bonden en noemt u het allemaal maar op. Indien iemand de naam van christen noemt, die sta af van ongerechtigheid. En dat geldt ook voor de afleidingen van de naam Christus. Dus christen en christelijk. Dan dient het in zo'n vereniging of zo'n bond of hoe je het ook noemen mag zichtbaar te worden. Dat men ernstig rekening houdt met die hoge heilige naam van Gods gezalfde koning. En daarom is het toch op zichzelf niet zo kwaad dat we wat voorzichtiger aan het worden zijn, hoop ik, om die naam te gebruiken. Want die naam kun je niet zomaar overal aan toevoegen. Maar behalve dat die naam dus wel eens wat algemeen en bleek gebruikt wordt en er een hoop rek in aangebracht is, moeten we zeker wanneer het over die naam christen gaat niet te gemakkelijk spreken. Goed, er is een algemeen spraakgebruik waarbij kerkmensen als christen of als christelijken in sommige dialecten worden aangeduid. Ik zeg daar niet te veel kwaad van. Maar we moeten er wel op letten dat we die naam christen en christelijk ook hier altijd blijven zien in het licht van het woord van God. En een echt christen, een oprecht christen, bent u, ben jij, ben ik alleen wanneer dat machtige woord wat hier staat in onze Heidelberger van ons geldt, dat ik door het geloof in zijn zalving deel. En daarom wanneer ik een kerkmens ben, en als ik op allerlei formulieren in moet vullen wat voor godsdienst ik beleid en ik kruis de naam christen of christelijk aan, u mag het doen en doe het maar vrijmoedig. Maar besef het heel goed dat wanneer u onbekeerd bent, eigenlijk het wezenlijke aan uw christen zijn ontbreekt. Want alleen die zijn kinderen Gods en alleen die zijn oprechte christenen die dat geloof kennen, weet u. Ja, zegt iemand, daar hebt u nu al een heleboel over gezegd, maar hoe weet ik dat dan? Dat ik dat geloof ken en dat ik zijn zalving deelachtig ben. Dat is nogal iets wat de catechismus hier als verklaring van het woord christen naar voren brengt. Wel, laten we dat vanuit het woord van de tekst en vanuit het woord van de catechismus vanavond eens eenvoudig nagaan. En dan blijkt dat net zo goed als Christus gezalfd is als profeet en als priester en als koning, dat onze catechismus ook vanuit de schriften laat zien dat een waar christen in een zeker opzicht een profeet is. In een zeker opzicht een priester en in een zeker opzicht een koning. Laten we die aspecten van dat christen zijn die hier genoemd worden is samen bezien. En dan is het eerste dat zo'n ware gelovige die dus deelt in de zalving van Christus, dat hij tot profeet geroepen is. En dat wordt zo dan uitgelegd, opdat ik zijn naam belijde. Je moet er heel goed op letten, gemeente, dat hier het profetische ambt van Christus niet zomaar verbonden wordt aan het dominee zijn, of misschien het ouderling zijn, of evangelist zijn. Aan het getuigen zijn. Maar dat hier van ieder christen gezegd wordt dat hij de naam van God belijde. En belijden is meer dan alleen maar getuigen. Belijden is veel breder. Belijden is niet alleen een zaak van woorden. Maar belijden is een zaak van een leesbare brief te zijn in woord en wandel. In gedachten en in handel van Jezus Christus. Niet meer en niet minder. Daar gaat het om. Dus dat is het profetische als het gaat over iedere christen, over mannen en over vrouwen. Over ieder die oprecht de Heere vreest. Hij wordt geroepen, van hem mag verwacht worden dat hij in zijn woorden en in zijn wandel de naam van Christus belijdt. Hoe word je zo'n profeet? Nou, laten we het meteen maar heel scherp zeggen, niet door veel te praten. Maar door te luisteren. Dat was met de oud-testamentische profeten ook zo. Die oud-testamentische profeten, die dus eigenlijk het oud-testamentische voorbeeld zijn van de profetie. Hoe werden die nou profeet? Nou, die werden eerst geroepen. En het woord van God dat drong door in hun harde hart en hun hart werd verbroken. En ze leerden luisteren. Heel duidelijk vindt u dat bijvoorbeeld telkens terug in de profetieën van Ezechiël. Ezechiël, u weet dat wel, die wordt aangesproken met mensenkind. En dan zegt de Heere God tegen Ezechiël: mensenkind, gij zult mijn woorden spreken. Nee, dat zegt de Heere helemaal niet. De Heere zegt, gij zult mijn woorden horen. En dan zult gij het volk Israël van mijnentwege waarschuwen. En weet u wat het ergste is wat gebeuren kan in een kerk? En ook in een samenleving? Als je mensen krijgt die menen dat ze profetische allures hebben. En die zijn er ook vandaag. Maar die nog nooit geluisterd hebben. Die meteen beginnen te praten. Vroom misschien, of christelijk, of hoe je het ook noemt. Maar het geheim van het luisteren, waar alle profetie mee begint, dat verstaan ze niet. Moet u maar goed opletten. Ook bij het onderscheiden van de geesten. Want echt profeet zijn begint met luisteren. Dat is toch ook zo in de bekering en bij het geloof. Als God in het hart van iemand gaat werken, dan word je met stilheid, met stomheid geslagen. Dan houdt dat praten een keer op. Dan buig je naast die jonge Samuel, weet je wel. Die op een gegeven moment op zijn bed knielde en zei: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is iets wat ook van betekenis is voor het begin van het geestelijke leven. Dat onze woorden stoppen en dat we gaan bidden of God tot ons hart wil spreken en zijn woord in ons leven zegenen wil. En u kunt nooit een leesbare brief van Christus worden. U kunt nooit zijn naam leren belijden. Als u niet iets weet van dat spreken van God tot uw hart. Dat God door zijn woord en door zijn geest tot u spreekt. En dat u mag luisteren. En als u er iets van weet, gemeente, dan weet u ook dat er geen beter tijden in je leven zijn. Als je eens zitten mag aan de voeten van de Heer. En eens luisteren mag. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ja, daar wordt dat belijden dus geboren. Als onze oren doorboord worden en ons hart gebroken wordt. En we echt leren luisteren en gaan instemmen met de woorden van de Heere. Zijn woorden gaan beamen. Dan zal het ook ons verlangen worden dat we zijn naam belijden. Ja, wat is dat nou eigenlijk, belijden? Belijden betekent zijn naam openlijk uitspreken. Dat is het verlangen van een oprecht christen, dat hij de naam van de Heere mag belijden. Nee, en dan moet u dat niet zo zien, dat dat in de eerste plaats zit in heel veel woorden. Natuurlijk, het spreken over de dingen van de Heere, dat heeft ook zijn plaats en dat moet ook gebeuren. Maar dat belijden, dat moet in de eerste plaats uitkomen in het leven. Kijk, dat is ook het doorgaande onderwijs wat Petrus hier in deze brief geeft. Hij spreekt ook wel over het getuigen en over het spreken, maar dat is eigenlijk ondergeschikt aan wat? Aan de levenswandel. Leg dan af, zo zegt hij, alle kwaadheid. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerlijk naar de melk van het woord, opdat ge in dezelve moogt opwassen. En voortdurend vermaant hij de christenen in de verstrooiing aan wie hij schrijft, dat ze in hun leven zo mogen leven, zoals het in overeenstemming is met het woord van de levende God. Kijk, en zo wordt een mens een leesbare brief, als door de genade van God in Christus zijn leven verandert. Als de mensen gaan zien in het kleine en in het grote, dat is een man die misschien niet zoveel durft zeggen. Die niet zo makkelijk erover spreekt, maar in zijn leven blijkt het. Hij is een leesbare brief van zijn meester. Zijn belijdenis is beleving geworden. Het spreekt uit zijn leven. Kijk, en daaraan herken je oprechte christenen dat er profetisch iets zichtbaar wordt in hun leven van het werk van God. Vroeger gebruikten ze het spreekwoord wel, als iemand tot God bekeerd wordt, dan merken ze een beesten het. Dat was natuurlijk een spreekwoord wat in een streek van het land ontstaan is waar heel veel veeteelt was. En dan werd mee bedoeld dat wanneer iemand die boer is tot verandering komt, dan merken zijn beesten het. Dan gaat hij anders met zijn beesten om. Dan gaat hij anders met de natuur om. Dan gaat hij anders met zijn medemensen om. En dat kun je uitbreiden tot alle soorten van levensstijl en levensweg die er onder ons zijn. Wanneer God in ons leven gaat werken, dan verandert er wat. Dan wordt ons leven doorschijnend. Dan wordt er iets zichtbaar dat het om andere dingen gaat in ons leven. Iemand die ontzettend makkelijk kletst en roddelt over een ander. Die tong wordt getoomd. Iemand die makkelijk een leugentje om best wil doet en grijze en blauwe en zwarte leugens in zijn levensboek heeft staan, krijgt last van zijn zonde tegen het 9e gebod. Iemand die gauw driftig is en soms zijn naaste familielid zo erg verwenst heeft, krijgt last van de wortel van de doodslag, zoals onze catechismus dat noemt. Want dat is de toren, de wortel van de doodslag, zonde tegen het 6e gebod. Iemand die kwade, onzedelijke begeerten heeft als boezemzonde, hij begint er tegen te strijden. Zijn leven gaat veranderen. En daarin ga je zien dat hij een andere koning heeft en een andere vaandel dient en een andere naam eerbiedigt en beleidt. En vandaar, gemeente, dat vroeger wel eens gezegd is: een christen draagt het licht soms op zijn rug. Zelf heeft hij nog zo zijn aanvechtingen en zijn twijfels. Zelf durf je het er soms niet voor te houden. Maar het licht schijnt in zijn leven. En als hij door het leven gaat en de anderen kijken hem na, dan zien ze op zijn rug de lamp branden, zijn naam belijden. En ik denk aan iemand uit mijn geboorteplaats in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. De donkere crisistijd. De ouderen onder ons weten er nog wel iets van. Ikzelf uiteraard niet. Maar ik heb het verhaal gehoord van een oude vrouw die zelf niet eens zoveel bezat, maar die soms op stormachtige avonden, terwijl de regen door de stoepen joeg, want die had je daar, Sliedrecht is een dijkdorp met die stoepen die naar beneden liepen, die niet verhard waren, tot op de dag van vandaag meestal niet, voor zover ze er nog zijn, naar beneden ging. En dan bij sommige huizen waar ze wist dat armoe was, een mand met wat melk in een pannetje, wat brood, soms wat geld eronder gestopt neerzette, op de deur tikte en weer wegging. Of wanneer ze wist dat iemand daar ernstig ziek was en die mensen waren niet verzekerd of iets dergelijks, dan ging er een envelopje door de brievenbus. En dat was er destijds niet één, zo waren er meerdere. En heel veel later, bij de sterven in de jaren 60 van die ene vrouw, kwam het uit. Zo was ze geweest. Zelf lage gedachten van zichzelf. Maar de mensen wisten het. In haar leven heeft ze die naam beleden. Met alle vragen en strijd die ze zelf kende. Ik weet wel, de tijden zijn veranderd. Maar de dingen die het woord van de Heere van ons vraagt, zijn niet veranderd. Hoe is het in ons leven? Hoe staan wij bekend, ook onder degenen die buiten zijn? En dat, natuurlijk hoort daar ook bij dat belijden, want dat zit in het woord zelf opgesloten, dat we er zo over spreken. Nee, dat betekent niet dat iedereen geroepen is om te preken. En wij moeten zeker in onze dagen oppassen dat we te pas en te onpas deze dingen zomaar eens ergens vertellen. Maar we mogen wel met een biddend hart om Gods leiding en genade, als het uitkomt, vrijmoedig spreken over die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. U kent misschien het verhaal uit de meidagen van 40. Toen de Hollandse jongens met man en macht geprobeerd hebben om de Duitsers bij de Grebbeberg tegen te houden. En het verhaal gaat, ik heb het van iemand gehoord die er zelf bij was, dat toen de eerste kogels begonnen te vliegen rondom de oren van de jongens, dat ze bang waren. En dat er twee waren die naast elkaar zaten en die begonnen te vloeken, gewoon van angst. En dat een derde jongen tot hen zei, jongens, je moet de naam van de Heere niet misbruiken. Ah, jij vrome. Wat denk jij dan als jij doodgeschoten wordt? Jongen van 19 jaar. Hij zegt, als ik doodgeschoten zou worden, dan zou ik eeuwig bij mijn koning zijn. En hij loopt achteruit. En hij trapt per ongeluk op een landmijn die daar zat. En in één ogenblik was hij in de eeuwigheid. Zijn naam belijden. Ook onder zulke omstandigheden. Ja, zegt u, daar is genade voor nodig, dat is het zeker. Maar het is de weg die de Heere wijst. En dan zijn we eigenlijk al in het tweede element van wat de catechismus hier zegt. Want dat getuigen, dat kan soms lijden met zich meebrengen. Dat is prachtig te zien in het woord wat wij ook in onze Nederlandse taal hebben, martelaar. U weet dat misschien, martelaar is afgeleid van een Grieks woord, martus. En martus betekent getuig. En in het Nieuwe Testament wordt dat woord getuigen vooral van de apostelen gebruikt. Zij waren de martures, de getuigen van de Heere Jezus Christus. Zij spraken van hem. Maar ja, in die oude kerk werd het al zichtbaar. Wanneer je een martus was, een getuige, dan kon dat ook betekenen dat je een martelaar werd. Dat je moest lijden. En dat zit nu helemaal bij dat priesterlijke wat onze catechismus hier ter sprake brengt. Van het christen zijn inbegrepen. Dat ik mijzelf als een levend dankoffer hem offere. Wat betekent het christen zijn naar het priesterlijke toe? Nee, dat betekent niet dat ik een hoogwaardigheidsbekleder word. Net zoals men in de Romeinse kerk wel denkt, het priesterschap van Christus. Ja, dat straalt af op het priesterschap van de paus en de kardinalen en noem maar op al die hoogwaardigheidsbekleders met schitterende gewaden. Nee, het priesterschap van Christus brengt voor zijn kinderen geen erebanen. Maar het priesterschap van Christus betekent voor zijn kinderen dat zij dienen te leren zichzelf te offeren. En nu kan ik daar niet te breed over zijn vanavond. Ik zal dus een paar punten eruit moeten lichten, maar er is heel veel meer over te zeggen. Dat betekent allereerst, gemeente, dat een waar christen leert strijden tegen zijn zondige en vleeselijke begeerte. Dat komt straks nog even terug, maar dat zit hier ook al in opgesloten. Dat ik mijn zondige begeerte leer offeren. Dat ik offers leer brengen wanneer het gaat over het kwaad wat woedt en woekert in mijn leven. Dat ik leer strijden tegen de dingen die door de zonde en de kracht van de zonde heersen in mijn leven. Offers leren brengen. En u moet nooit vergeten. Dat het leren brengen van offers, ook op de school van Gods genade, dat hoort erbij. En het offer is de hoogste vorm van liefde. Moet u nooit vergeten. Het offer is de hoogste vorm van liefde. En als u zegt dat u God lief hebt, als u zegt dat u Christus lief hebt, dan mag ik het toch vragen, hoeveel offers hebt u daarvoor al gebracht? Kost het u wel eens wat? Wat kost het u? Ja, dat hoeft u mij niet te zeggen vanavond. Maar onderzoek dat eens tussen de Heere en tussen uw eigen ziel. Wat kost het me? Want echt, wanneer het leven van de genade ons hart, ons leven binnentrekt. Ja, dan zijn er offers die je moet brengen. Soms ook offers die heel ingrijpend zijn. Dan kan het soms zo zijn dat je breken moet met vrienden. Natuurlijk, vrienden in de zonde. Dat je breken moet met plaatsen waar je vroeger kwam en waar je nu niet meer kunt komen. Dat je breken moet met dingen die in je eigen hart en in je eigen leven wonen. Een levend offer. Ja, en dan ook. Dat is de andere kant van dat offer. Overgave. Een levend dankoffer hem offeren. Overgave aan de dienst van de Heer. Aan de weg van de Heer. En ik weet een heel klein beetje, gemeente, hoe moeilijk dat kan zijn. Als God wil dat wij een weg gaan en wij willen die weg zelf niet. Als er omstandigheden in je leven komen die dwars tegen vlees en bloed indruisen. Om dan het met God eens te zijn en mijn wil te offeren en te zeggen: uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. Nee, dat valt ons niet mee. Maar dat hoort ook bij dat priesterlijke. Bij dat echte christen zijn dat ik leer om te buigen voor God. Dat ik leer mezelf aan God over te geven. Ook als het dwars tegen wat ik wil ingaat. Is dat niet een van de kanten van het christen zijn die in ons eigen hart en ook in de wereldgeschiedenis altijd weer geweldig verzet heeft opgeroepen? De jongelui weten er misschien iets van. Van wat die hoogbegaafde Friedrich Nietzsche, de grote denker uit de vorige eeuw, op dat punt gebriesd heeft tegen het christendom. De mens wordt vernederd, zo zei hij. Het is een slavenmoraal. Buigen, dragen van het kruis. En Nietzsche kwam daartegen in opstand. En hij stelde daartegenover de herrenmoraal. De ubermensch. Nou, wie weet wat daarvan terechtgekomen is. Want Hitler heeft zijn ideeën onder andere bij Nietzsche vandaan gehaald. En zo is nog. Ook in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Zeker in het Vrije Westen. Is dit een aspect, gemeente, van het christen zijn wat de mensen afstoot. En te begrijpen. Maar één ding. Er is niets zo goed als je echt in het geloof buigen mag voor God. Als God geen kwaad meer kan doen en zijn wil goed is, ook al versta ik hem niet en al begrijp ik hem niet. Mijzelf offeren. En dan kom ik op het derde aspect van dat woordje, een dankoffer offeren. Dat betekent ook: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ja, dat ook. Het betekent strijden tegen het kwaad in je leven. Het betekent overgeven aan de weg van de Heere. En het betekent dat je zegt: Heere, neem u mijn leven maar. En doe met mijn leven wat u wil. Dat zegt niet alleen iemand die dominee moet worden. Die heel bijzonder. Die heel bijzonder. Want die is vanaf het moment dat hij door God geroepen is tot het ambt, niet meer zijn eigen meester, in een hele bijzondere zin. En dat geeft soms ook hele bijzondere strijd. En soms ook hele bijzondere vreugde. Maar het geldt voor ieder die een oprecht christen is. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer u mij mijn leven in uw dienst besteden. Wat voor vak u ook hebt. Ook al bent u zomaar een heel eenvoudig iemand die zegt, ja, zoveel heb ik niet geleerd. Dat hoeft ook helemaal niet. Of iemand zegt, ja, ik zorg voor mijn gezin en voor de kinderen. Dat is een heel kostbaar ambt wat God aan moeders geeft. Maar in dat alles, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan een verlangen om dienstbaar te mogen zijn in de dienst van de Heer. Ja, dat kan offers met zich meebrengen. Dat weet u toch? Calvijn, een van de grote in het koninkrijk van God, heeft het zo gezegd. En het is in zijn leven letterlijk in vervulling gegaan. Heere, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Laat mij maar niets worden als ik in uw dienst maar iets mag zijn. Laat mij maar verteerd worden, stuk gewreven, staat er letterlijk. Een offer. Ja, en dan zitten we meteen ook aan het derde vast. Want dat offers brengen, we hebben het eigenlijk al even aangestipt, dat betekent dat we met een vrije consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Daar hebt u het koninklijke, het strijden en het straks heersen. Het strijden. Dat hoort bij het oprechte christen zijn. Kijk, dat is ook iets waar wij mensen soms in onze gezind een hele vreemde voorstelling van hebben. Wij denken soms dat de strijd er is voordat je tot bekering komt. En we citeren soms dat gedicht, daar moet veel strijds gestreden zijn. Daar moet veel leeds geleden zijn en veel gebeds gebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. En dan denken we daarbij, nou, er is heel veel strijd voor nodig om behouden te worden. Nou, dat is waar. Strijd om in te gaan, staat duidelijk in de Bijbel. Maar die strijd, die houdt niet op bij de bekering. Sommige mensen denken dat, en ze denken, ja, als je nou eenmaal bekeerd bent, dan ben je er. En ze denken, ja, als je nu bekeerd bent, dan spreekt de Heere zo af en toe eens tot je. Bij de een meer dan bij de ander. En dan moet je daar maar op wachten. En verder is het geestelijke leven eigenlijk niets. Zou het waar zijn? Volgens de Bijbel niet. Volgens de Bijbel betekent geestelijk leven het leven van een christen dat wanneer hij tot verandering gekomen is, de strijd pas echt goed begint. Nou, dat is ook niet aantrekkelijk, zegt iemand. Nee, dat is misschien niet zo aantrekkelijk, maar het hoort er wel bij. De strijd, zoals hier genoemd wordt, tegen de zonde en tegen de duivel. Tegen de zonde in je eigen leven. Tegen de invloeden van de vorst der duisternis en de verzoekingen van de vorst der duisternis in je eigen leven. Maar ook op de plaats waar God je gesteld heeft. Strijden tegen de zonde. Strijden tegen de invloeden van de duivel. Gebeurt dat nog vandaag? Dat we het in alle ootmoed en eerbied, midden in deze maatschappij waar zoveel goddeloze tendensen gaande zijn, durven opnemen voor de eer van de koning. En iets durven zeggen tegen de zonde en tegen de duivel. Wie neemt het als Gods naam gelasterd wordt openlijk nog op voor de naam van de Heer? Oh, ik weet het. Het kan in situaties op scholen en opleidingen zo erg zijn dat je niet eens meer iets kunt zeggen. Want wanneer je maar één zucht slaakt bij wijze van spreken tegen dat soort dingen in, dan word je helemaal stijf gevloekt. Maar dat betekent niet dat we ook midden in het leven niet op mogen staan met een biddend hart tot God tegen de zonde. En de duivel, ja, de duivel gaat rond als een bliesende leeuw. dat is waar. Maar wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is gebeurd en het gebeurt nog. Dat mensen in ootmoed het van God verwachten en tegen de machten en krachten van zonden en boosheid opstaan. En dat er nog wel eens wonderen gebeuren. God kon de leeuwenmuilen toesluiten toen bij Daniel, weet u wel. Zou God dan in de samenleving anno domini 1996 de muilen van de God onterende leeuwen die er vandaag zijn niet toe kunnen sluiten? Tegen de zonde en tegen de duivel strijden. Maar ja, dat moet dan wel gebeuren, zegt onze catechismus, met een goede consciëntie. Wat is dat? Een goede consciëntie, een goed geweten. Een goed geweten, dat is dat je geweten je niet veroordeelt. Maar dat je in je geweten ervan overtuigd bent dat je recht staat voor God. Dan moeten we daar een paar dingen van zeggen. Kijk, je moet nooit op je geweten vertrouwen in die zin dat je zegt, ja, in mijn geweten dit, in mijn geweten dat. Ons geweten moet voortdurend getoetst worden, als het goed is, aan het woord van de Heere God. Want ons geweten is ook aangetast door de zonde. En als wij alleen maar de stem van ons geweten volgen, dan kun je ook de verkeerde kant op gaan. Dat kan. Maar weet u wat een goed geweten is? Dat is het geweten van iemand die tot bekering gekomen is. En die legt zijn geweten nu voortdurend naast het woord van de Heere God. En dat is nu een van de wonderlijke dingen die gebeurt bij een christen. Dat dat geweten dan gevormd wordt door het woord van God. Dan krijg je een teer geweten. Dan krijg je een nauw geweten. Zo wordt dat wel genoemd. Maar in elk geval een geweten wat ontvankelijk is voor het woord van de Heer. Dan krijg je als het ware, mag ik het dan zo eens zeggen, vanavond een zesde zintuig. Maar schrijf het dan maar wel met een paar hoofdletters. Om te weten wat goed is en wat kwaad is. En als je met zo'n geweten, wat geoefend is door Gods genade, en wat zich voortdurend toetst aan het woord van de levende God, het in je hart mag weten, Heer, ik ben een zondig mens, net als alle anderen. Zonde woont ook in mijn hart en de duivel heeft ook nog zoveel vat op me. Maar ik wil met een eerlijk geweten recht voor u tegen de zonde strijden. Allereerst in mijn eigen leven. Maar ook zoeken om te strijden tegen de zonde in de kring van mijn gezin. In de kring van de verantwoordelijkheden die ik draag. Onder mijn vrienden, in de samenleving. Kijk, dan mag het en dan moet het. Het is roeping. En weet u hoe zulke christenstrijders vooral strijden tegen de zonde? Dat moet u vooral niet vergeten, op gebogen knieën. Strijdend in het gebed. Want het kan zo zijn, ik heb dat net even kort aangestipt, dat je in situaties verkeert dat je bijna geen woord meer kunt zeggen. Maar dan is de weg naar boven open. En gemeente, liggen wij met alle moeilijke situaties die er in de samenleving kunnen zijn. Met de machten die zich breed maken. En ze zijn breed. Liggen wij wel eens wakker in het gebed. O God, hoe moet ik strijden? Heere, wil u mijn zwaard wetten? Wil u mij het schild en de rondas aan de hand doen? Twist met mijn twisters. Strijd met mijn bestrijders. Gemeente, als dat soort dingen weinig spreekt en leeft bij ons, dan vrees ik dat ik van u moet zeggen dat de eer van God en de heiligheid van zijn wet weinig in uw leven te betekenen heeft. Maar wat meer de dingen van de Heere, en dat mag je toch van een oprecht christen verwachten, gaan spreken, wat meer ook deze dingen gaan leven, het strijden in de gebeden, tegen de duivel en de wereld en de zonde. En ik zeg het in grote ernst en in liefde, gemeente, tegen u en tegen mezelf. De toestand in ons vaderland zou er totaal anders uitzien. Als er een werkelijke levende kerk was. Waarin gebeden en gestreden werd tegen de zonde. Maar de gemakzucht, de genotzucht, de dodelijke gerustheid sijpelt binnen in onze harten, in de gemeente en in de kerken. En voor we het zelf beseffen, ik zeg het van u en van mezelf, zitten we in de beklemmende greep van de boze. Meer dan we zelf weten. En daarom roept het woord van de Heer, ook vanavond. Wilt u christen zijn? Zoek dan door genade te luisteren om zijn naam te leren belijden. Zoek dan door genade uw leven te offeren tot een leven dankoffer. En zoek te strijden. Ja, dan moet er bij onszelf misschien ook zo het een en ander af. En dat is heel onthutsend en ontdekkend. Maar dat is toch het portret van een ware christen. Wel, gemeente, we eindigen. U voelt wel aan dat er veel meer te zeggen is. Ik heb zomaar wat dingen aangestipt vanuit het woord en de belijdenis vanavond. Eén vraag, die mag ik u en jullie niet onthouden. Die moet ik zeggen en stellen. Bent u, ben jij een oprecht christen? Hoe staat het tussen ons en tussen de Heer? Is er een beginsel, al is het nog zo verhuld en versluierd, iets van deze dingen? Als u moet zeggen nee, of misschien in gedachten uw schouders ophaalt, ik weet het niet. Mijn beste vriend, rust dan niet, voordat u het wel weet. Want alleen deze christenen, bijbelse christenen, strijders tegen de zonde en tegen het kwaad in hun eigen leven en om hun heen. Mensen die hun leven leren offeren en die in hun leven en in hun spreken zijn naam belijden, die worden behouden. En die zullen straks in eeuwigheid met Christus heersen over alle schepselen. Alleen zij. Maar wie die naam niet kent en wie dat leven niet kent, komt om. Zouden we dan niet samen bidden, Heere, leer ons deze dingen. En als we er iets van kennen, Heere, leer het ons meer. Sterk onze handen. Zegen ons in uw genade. En misschien is er dan iemand die zegt, ja, ik mag niet ontkennen dat er iets van dit in mijn leven is, maar ik schiet zo tekort, ik schiet zo tekort. Ja, dat voelt een oprecht christen altijd weer. Zeker als het over deze dingen gaat. Want deze maatstaven, bijbelse maatstaven, zijn hoog. En wij kunnen er in eigen kracht nooit aan beantwoorden. Als er iets van zichtbaar wordt, is het genade. En genade alleen. Maar vergeet dan ook één ding niet. Wanneer u misschien zelf zo weinig van deze dingen merkt. Dat God nu juist mensen die het zelf niet kunnen en die zelf niets te bieden hebben, deze dingen wil leren. Ze strijders wil maken, belijders van zijn naam en mensen die met priesterlijke bewogenheid zeggen, Heere, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. En weet u, dan zorgt God ervoor. Dat het toch zichtbaar wordt. Soms zo zichtbaar dat je het zelf niet kunt begrijpen. Dan zal de Heere toch zijn volk schoonheid geven. Dan zal de stralende ambtelijke bediening van Christus schitteren in het leven van de zijne. Toch weer profeet. Toch weer priester. Toch weer koning. Maar dat is alleen door zijn genade. En dan zingen we dat schone lied uit de psalmen na. Misschien stamelend. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u om uw naam eerbiedig te erkennen. We hebben iets gezegd van deze rijke vraag en antwoord. Wil u zelf de naprediker zijn, heren? En dat het ontdekkend onderwijs, wat dit ook bevat, ons bezig mag houden en mee mag gaan, gegrift mag zijn tot in onze ziel toe. En ook als we iets van deze dingen mogen verstaan, heren, leer ons meer en meer strijder te zijn, priester te zijn, profeet te zijn. U weet, heren, met hoeveel zonde dat ook bij uw kinderen bevlekt is. Er ontbreekt zoveel aan, maar leer ons dan in het gebed tot u te vluchten. En geef dat we zo door u gebruikt mogen worden. O God, maak ons bruikbaar. Maak ons tot instrumenten in uw goddelijke handen. En wil u velen tot bekering brengen, toevoegen aan die kring van ware christenen. Dank voor alles wat u gaf ook op deze dag. Ga nu met ons. Zegen ons ook verder deze dag. Zegen ons de week die we samen begonnen. Geef dat uw bewarende hand over ons mag zijn uitgebreid. Wil u ons sterken bij ons werk. Wil u met de kinderen zijn. Wil u met allen zijn in hun verschillende werkomgeving. Wil u geven dat uw hulp en kracht mag blijken bij hen die niet of niet meer kunnen werken. Wees u ons allen nabij en breng ons aanstaande zondag weer hier. We vragen het uit genade. Om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 132, het 12e vers is onze slotzang. 132 vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schande. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.